Beste luisteraars, welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri. Hoofdstuk 13. Als in een fantasiewereld. Omdat hij begiftigd was met veel charisma's, leek het dat Padre Pio uit een andere en onbekende dimensie kwam. Hij leek wel op een buitenaards wezen, dat beschikte over superieure krachten. Een hoofdrolspeler in een verhaal over ontmoetingen met wezens van andere planeten. Spontaan stelt zich de vraag of feiten en daden die wij in het voorgaande vermeld hebben, soms geen vruchten zijn van legenden, verzinsels of fanatieke overdrijvingen. De moderne mens vraagt en eist wetenschappelijke bewijzen. Zijn er bewijzen voor de mysterieuze gebeurtenissen die wij aan Padre Pio toeschrijven? Padre Pio heeft 80 jaar het licht van de zon gezien. Zijn charisma's manifesteerden zich dagelijks en voor iedereen. Niets gebeurde in het verborgene of in een geheime donkere kamer. Miljoenen mensen hebben weet van wat hij deed, en duizenden zijn op een of andere wijze bij zijn wonderdadige acties betrokken geweest. Uitdaging aan de wetenschap. De zieken die San Giovanni Rotondo aandeden op zoek naar een mirakel, waren arme, ongelukkige mensen, die gedreven werden door de moed der wanhoop. Zij hadden vergeefs de beroemdste artsen geconsulteerd en hun hele vermogen uitgegeven, helaas zonder enig resultaat. Padre Pio was dan ook hun laatste redmiddel. Hun klachten kwamen niet voort uit ingebeelde ziekten, maar zij waren het gevolg van de meest authentieke ziekten en ook als zodanig te herkennen om de doodeenvoudige reden dat zij vastgesteld waren door veel specialisten en behandeld waren in de beste ziekenhuizen. Een diagnostische vergissing was zelfs in schijn onmogelijk. De geneesmiddelen die geen soelaas boden, behoorden ongetwijfeld tot de meest gerenommeerde medicijnen. Daarom was al hetgene dat na de vergeefs medische behandeling gebeurde, zoals een onverwachte genezing door tussenkomst van Padre Pio, zo verbazingwekkend dat vooral de medici er versteld van stonden. Door hun beroepstrots in vergelegenheid gebracht, bestudeerden zij de genezing zeer grondig, om achter het hoe en waarom ervan te komen. Zij wisten dat het om een belangrijke zaak ging, die een uitdaging aan de wetenschap en aan hun deskundigheid was. Maar zij waren niet bereid een nederlaag en een vernedering te accepteren. Daarom treffen wij zelfs niet in de meest nauwgezette en strenge onderzoeken wetenschappelijke documentaties aan die strenger en overvloediger zijn dan die bericht zijn op de aan Padre Pio toegeschreven genezingen. Eenzelfde verhaal gaat ook op voor de stigmata. Het waren echte wonden, en de wetenschap achtte het onmogelijk dat zij gedurende een lange tijd wonden konden blijven zonder littekens of gangreen te veroorzaken. Jarenlang werden zij bestudeerd door beroemde artsen. De studies werden daarna maar onderbroken omdat zij onverklaarbaar en raadselachtig bleken te zijn. Maar iedereen bleef die wonden zien, elke dag opnieuw tijdens de mis. En verscheidene medebroeders van de pater konden de wonden telkens aandachtig waarnemen, als zij de pater hielpen bij zijn lichamelijke verzorging. 50 jaar lang zijn het open wonden gebleven. Een echte uitdaging aan de wetenschap. Maar het is moeilijker om objectieve documentaties, dat wil zeggen wetenschappelijk onherroepelijke bewijzen, aan te dragen voor andere feiten, zoals de bilocaties, de geuren, de bekeringen, het kennen van de gedachten en de voorspellingen. De meest betrouwbare personen hebben hierover getuigenissen afgelegd. Er zijn bovendien zoveel toevalligheden die we gelijk zouden kunnen stellen met bewijzen. Maar wat ontbreekt is het objectieve, specifieke en harde gegeven dat met instrumenten meetbaar is. Maar als Padre Pio in staat was opzienbarende en wetenschappelijk gedocumenteerde genezingen te bewerkstelligen en met wonden te leven die in een halve eeuw lang een wetenschappelijk raadsel zijn geweest, dan mag men aannemen dat ook de niet-meetbare voorvallen toch authentiek zijn geweest en het grootste geloof verdienen. De charisma's van Padre Pio zijn echt en authentiek. Daarover bestaat geen twijfel. Om voor ons onbekende redenen heeft God de pater uitgekozen om een specifieke missie te vervullen in deze en de komende tijd. Voor dit doel werd hij begiftigd met bijzondere vermogens. In de geschiedenis van buitengewone spirituele ervaringen is het vaker voorgekomen dat mensen over dergelijke vermogens beschikken. Dat gebeurde zowel in het Westen met de grote heiligen van het christendom die in elke tijd aanwezig waren en zijn, als in het Oosten met zijn goeroes, mahatmas en leermeesters. De insecten vielen dood neer. Leven bij, naast en met Padre Pio leek op het mogen zitten op de eerste rij bij een voorstelling van de meest verheven magie. De grote wonderen, zoals de genezingen, en de eclatante gevallen van gedachtenlezen vonden niet dagelijks plaats. Maar veel andere kleine, zeer mooie en onverklaarbare gebeurtenissen die zich aanboden als vreemde en onverwachte toevalligheden vonden bij voortduring plaats. Vooral bij de vrienden van de pater en bij hen die hem zeer genegen waren en die gewend waren hem ook voor de meest nietige zaken aan te roepen. Dat laatste gebeurde in het bijzonder toen de pater nog jong was en er nog niet bekend was om zijn heiligheid. In de jaren 60 ben ik in Pietrelcina, het geboortedorp van Padre Pio, geweest om getuigenissen te verzamelen voor een serie artikelen over zijn jeugd. In die jaren leefden nog verscheidene personen die hem gekend hadden, toen hij als jonge priester wegens ernstige ziekten 6 jaar thuis moest doorbrengen. Het waren de jaren van de onverklaarbare koortsen, die tot 48 graden konden oplopen, en waarover ik reeds uitvoerig gesproken heb. Welnu, de mensen die Padre Pio hebben gekend en bezocht, vertelden verhalen die uit sprookjesboeken lijken te komen. De pater ging graag in het open veld bidden, waar het stil en eenzaam was. Soms verbleef hij dagen en hele nachten buitenshuis. Zijn broer, Michele, bekommerde zich om hem en bouwde een takkenhut, zodat hij zich tegen de warmte van de zon en tegen de vocht van de nacht kon beschermen. 'S morgens zagen de boeren vaak een raaf die Padre Pio in die hut bezocht en eten bracht. Toen hij eens op een avond met vrienden over straat liep, bleef hij plotseling staan en zei: 'Luister eens.' 'Wat is er?' vroegen zijn vrienden. 'Ik hoor prachtige koormuziek en luidende klokken.' Niemand hoorde iets en zij begonnen Piuccio, zijn troetelnaam, hiermee te plagen en zeiden dat hij last van visioenen had. Maar 40 jaar later herinnerde zij zich deze woorden, toen op de plaats waar Piuccio de klokken en het koor hoorde, een grote kerk verrees. Toen Grazio Forgione, de vader van Padre Pio, zwetend en puffend een waterput op zijn erf aan het graven was, werd hij woedend, omdat de grond op een diepte van 3 meter nog steeds kurkdroog was. 'Niet kwaad worden, papa,' zei Piuccio tegen hem. 'U moet op die plek daar graven, omdat Jezus mij gezegd heeft dat daar water is.' 'Als ik daar toch geen water vind, begraaf ik jou in het gat,' antwoordde Grazio. Hij ging op de aangewezen plaats graven en inderdaad, het water spoot omhoog. Op een avond in 1909 keerde Piuccio met de priester Cicio Massone en de deken Panulo van een wandeling terug. Toen zij op een bepaalde plaats kwamen, zei Piuccio: Hier zullen in de toekomst een kerk en een klooster verrijzen. En dat gebeurde later ook zo. Maria Massoni vertelde mij dat Piuccio in die jaren een wonder verrichtte, waarover men nog lang gesproken heeft. In de tweede helft van april, toen alles in volle bloei stond, was er een luizenplaag in de tuinboonplanten in heel de streek. De insecten vraten de bladen op, waardoor de ontwikkeling van de vrucht tot stilstand kwam. De oogst dreigde te mislukken, wat een zeer grote schade voor de boeren zou betekenen. Een eenvoudige, maar zeer gelovige boer wendde zich tot Piuccio en vroeg hem naar het veld te komen om de luizen te verdelgen. De pater ging erheen en terwijl hij tussen de tuinbonen liep te bidden en een zegen uitsprak, vielen de luizen bij bosjes van de bladen. Het verhaal over het wonderbaarlijk voorval deed onmiddellijk de ronde. Andere boeren kwamen naar hem toe en overal werden de insecten door de gebeden van de pater vernietigd. In een week werden de tuinboonplantages van het dorp van deze plaag bevrijd en de oogst was uitzonderlijk overvloedig. Het dagboek van de wonderen. Emanuele Brunato was in de jaren 20 getuige van veel wonderen van Padre Pio. Zoals wij hebben gezien, was hij een bijzonder personage. Ex-acteur, ex-impresario, ex-rokkenjager, die zich na zich bekeerd te hebben, een bepaalde tijd in de nabijheid van het klooster in San Giovanni Rotondo woonde. Hij stond elke morgen om 4 uur op om de mis van Padre Pio bij te wonen en bleef dan tot de avond in het klooster. Hij at vaak met de paters en probeerde altijd in de buurt van Padre Pio te zijn. Hij was als het ware zijn secretaris, een ideale functie om veel dingen te zien en mee te maken. Hij was bovendien op de hoogte van de betekenis en de uitzonderlijkheid van zijn waarnemingen. Daarom besloot hij alles wat hij zag en meemaakte in een dagboek te noteren. Brunato was een nuchter persoon. Hij had de wereld in al zijn ellende gezien. Hij liet zich niet gauw van de wijs brengen. Niemand was bovendien in staat hem om de tuin te leiden. Daarom was wat hij schreef van buitengewone waarde. Het was immers gezien en op zijn waarde geschat door een kritisch, schalks en nuchter oog. Ik ben in de gelegenheid geweest verscheidene pagina's van dat dagboek te lezen. Giuseppe Pagnosin, een industrieel uit de Veneto, een geestelijke zoon van Padre Pio en een vriend van Brunato, stelde mij op de hoogte van het bestaan van dit dagboek. Het zijn ontroerende bladzijden die ons op fantastische wijze kennis doen nemen van het dagelijks leven van Padre Pio in de jaren 20. De inhoud van dit dagboek levert ons het duidelijke bewijs dat Padre Pio zich vaak, zonder zich daarvan bewust te zijn, door zijn talrijke bovennatuurlijke vermogens in een dimensie van een onvoorstelbare realiteit bewoog. Hier volgen enkele gebeurtenissen uit het dagboek van Brunato, die enigszins lijken op de bloempjes van de heilige Franciscus. Bij het klooster werd een partijtje gekegeld. Padre Pio kon goed kegelen. Die dag stak een kat juist het tuinpad over toen Padre Pio een bal wierp. De kat schrok en wierp zich met een razende snelheid precies in de lijn van de worp. Het dier stond op het punt door de kegelbal getroffen te worden. Toen de bal plotseling tot stilstand kwam en naast de baan terecht kwam. Ik was in de tuin van het klooster hout aan het kloven, toen een spaander diep in mijn duim drong. Een frater en nog een ander iemand probeerden vergeefs de dikke splinter eruit te halen. Daar kwam Padre Pio lachend aangelopen. Ik zag wat hij wilde doen, en ik stak mijn hand al zonder iets te zeggen in zijn richting uit. Hij pakte mijn duim vast, en heel handig en zonder pijn haalde hij de splinter uit. Ik had een ernstige infectie opgelopen aan de grote teen van mijn linkervoet, waarschijnlijk feit. Omdat ik die zondag niet in staat was de weg te voet af te leggen, reed ik op een ezel naar het klooster. Na de kerkdienst ging ik op het voorplein van de kerk zitten, waar Padre Pio bij mij kwam en vroeg, waar wacht je op? Op het ezeltje van Antonio, ik kan niet lopen. Nee, je kunt best lopen. De wandeling zal jou goed doen, gebood hij mij lachend. Ik gehoorzaamde. Hoe verder ik liep, des te minder werd de pijn. En toen ik thuis kwam, was de pijn verdwenen. Ik nam het verband eraf. Het gaas was doordrenkt van het bloed en de pus. Maar waar de ontsteking was geweest, verscheen nu een heldere litteken, zonder kring. Ik was beter. Angela Ciratilli las al wandelend een brief van Padre Pio. De brief waaide uit haar hand en dwarrelde weg. Angelina holde er achteraan. De brief bleef op een steen liggen en Angelina kon hem oprapen. Een dag later zei Padre Pio tegen haar: denk in het vervolg aan de wind. Als ik niet mijn voet op de brief gezet had, was hij in de vallei terechtgekomen. Ik was in een cel van het klooster een religieus toneelspel Broederzon aan het schrijven, dat later in Rome werd opgevoerd. Ik was aan het eind van het verhaal gekomen waar ik Sint Franciscus het volgende liet zeggen. Hij die spreekt door de mond van de ezelin van Balaam is op de aarde geen schepsel tegengekomen dat verachtelijker is dan ik. Toen Padre Pio plotseling op de deur klopte en zei: jonge man, luister eens, het is tijd voor ontspanning. Ik kom zo, pater, antwoordde ik, zonder de deur te openen. Ik hield op met schrijven en ging de tuin in. De pater onthaalde mij met een ondeugend lachje en vroeg: zeg eens, vriend, wat zei de ezelin van Balaam? De winter van 1922 was uitzonderlijk streng. Bijna de hele maand januari moest ik 's morgens de 2 kilometer lange weg naar het klooster ploeterend door een halve meter sneeuw afleggen. Toen ik in de sacristie kwam, trof ik daar Padre Pio ineengehurkt bij de kachel aan. Hij warmde zijn handen. 3 of 4 dagen achtereen ontving hij mij met steeds dezelfde woorden: jongen, jij zult nog eens ziek worden. Waarna ik begon te lachen. Maar toen ik op een avond mijn afgelegen woning binnenging, werd ik overvallen door koude rillingen. Ik stak een groot houtvuur aan om mij te warmen. Het ademhalen ging moeilijk en ik kreeg pijn aan mijn hoofd, borst en zijde. Ik richtte mij biddend tot Padre Pio, alsof hij bij mij thuis was. Als ik dan toch ziek moet worden, pater, zorg dan dat ik in het klooster ben en niet hier, zo ver van u vandaan. Ik kroop met moeite mijn bed in en verloor het bewustzijn. 'S nachts kwam ik weer bij kennis, pakte de grote geruite zakdoek van Padre Pio onder mijn kussen vandaan en snoot mijn neus. Ik kreeg een hevige bloeding die mijn bronchieën vrijmaakte en mijn temperatuur deed zakken. 'S morgens tegen 4 ging ik zoals gewoonlijk weer op weg en kwam ik in een hevige sneeuwstorm bij het klooster aan. De pater stond bij de kachel met de rug naar mij. Zonder zich om te draaien vroeg hij: "Wat is er vannacht gebeurd, jongen?" Aangedaan vertelde ik hem wat voorgevallen was, als ook over mijn neusbloeding die voor enige opluchting had gezorgd. "Het zal niet de laatste zijn," zei hij tegen mij. "Je zult er nog meer krijgen." Inderdaad, een tweede bloeding verraste mij op de terugweg en een derde 's avonds thuis. Daarna voelde ik mij weer beter. Er gingen enkele dagen voorbij. Toen ik op een morgen het klooster wilde verlaten, ging ik me even warmen in de refter. Ik trof er Padre Pio, die bij de kachel zat. Ik ging voor hem staan en hield mijn handen boven het vuur dat aangenaam knetterde. Ik stond in dezelfde houding als op die avond van mijn eerste verzoek aan de pater bij het fornuis in mijn woning. En opeens waren daar weer de koorts, de ademnood en de pijnen, net als op die avond. Padre Pio keek mij aan en zei: "Wel nu, jongen, je wordt op je wenken bediend." Hij zei vervolgens tegen de gardiaan: "Emanuele heeft 40 graden koorts en is al 14 dagen het bed moeten houden. Wat denkt u ervan? Wij kunnen cel 6 die leeg staat voor hem gereed maken." De temperatuurmeter wees inderdaad 40 graden. En ik bleef precies 14 dagen met bronchitis, buikgroep en een zenuwontsteking in bed. De boeken kwamen naar Genua gevlogen. Gracia was een blindgeboren boerendochter van 29 jaar, die sinds tijden het kerkje van het klooster bezocht. Toen Padre Pio haar eens onverwachts vroeg of zij wilde zien, antwoordde zij: "Natuurlijk zou ik dat willen, als dat goed voor mij is." "Akkoord, jij zult genezen." En hij stuurde haar naar Bari, waar hij haar recommandeerde bij de vrouw van de bekende oogarts dokter Durante. Maar nadat deze haar onderzocht had, zei hij tegen zijn vrouw: "Ik kan dat meisje niet genezen. Padre Pio kan haar met een wonder genezen, ik niet. Ik moet haar naar huis sturen, zonder haar te opereren." Maar zijn vrouw bleef aandringen en zei: "Als Padre Pio haar naar jou stuurt, kun je tenminste proberen één oog te opereren." Zij wist de specialist te overtuigen en hij verrichtte een operatie aan het ene oog. En toen de operatie geslaagd was, ook aan het andere oog. Het meisje kon weer met beide ogen zien. Na zijn bekering las de beroemde advocaat Cesare Festa regelmatig stichtelijke lectuur. Toen hij eens in Rome was, vroeg hij aan zijn neef dokter Giorgio Festa welke geestelijke lectuur hij hem kon aanbevelen. De arts ried hem een tweedelige beschrijving van de heilige familie aan, dat geschreven was door pater Pietro Bergamaschi. "Ik heb deze boeken niet. Padre Pio heeft ze mij in San Giovanni Rotondo laten lezen. Maar je kunt ze krijgen in een gespecialiseerde boekhandel aan de Via Cavour. Je komt er langs als je straks naar het station loopt." De advocaat ging diezelfde avond terug naar Genua. Maar omdat de boekhandel inmiddels gesloten was, kon hij de twee delen niet kopen. Toen hij de volgende morgen thuis kwam, ging hij naar bed. Tijdens zijn slaap belde een onbekende jonge man aan de deur van zijn woning, overhandigde een pakje aan zijn huisbediende, zei dat het pakje voor de advocaat was en hij ging heen. In het pakje zaten de twee in kranten gewikkelde boeken van Bergamaschi. Toen ik de advocaat voor de eerste keer in Genua ging opzoeken, vertelde hij mij dit verhaal en zei verder: "De twee boeken zijn nog altijd hier in mijn kantoor." Hij nam ze uit de boekenkast en liet ze me zien. Ik herkende de boeken meteen, omdat op de rand van de omslag de door mij met rood potlood geschreven nummers stonden van de kloosterbibliotheek van San Giovanni Rotondo, van waar ze afkomstig waren. Thank you. de brief en de engelbewaarder. Mevrouw Cleonice Morcaldi, tante van Giovanni Pennelli, de kantonrechter van San Giovanni Rotondo en een van de administrateurs van het door de pater gestichte ziekenhuis, vertelde het volgende verhaal. Tijdens de Laatste Wereldoorlog was mijn neef krijgsgevangen geweest. Al een jaar hadden wij niets meer van hem gehoord. Iedereen dacht dat hij dood was. De onzekerheid maakte zijn ouders wanhopig. Op een dag knielde de moeder van de krijgsgevangene voor de voeten van Padre Pio en smeekte: "Zeg mij of mijn zoon nog in leven is. Ik laat uw voeten niet los als u het mij niet vertelt." Padre Pio was ontroerd en terwijl de tranen over zijn wangen liepen, zei hij: "Sta op en wees gerust." Omdat ik het droevige leed van de ouders niet meer kon aanzien, besloot ik enkele dagen later aan de pater een wonder te vragen. En vol vertrouwen vroeg ik hem: "Pater, ik schrijf een brief naar mijn neef Giovannino, met alleen maar zijn naam, want ik weet zijn adres niet. U en uw engelbewaarder moeten de brief maar bij mijn neef bezorgen." Padre Pio gaf geen antwoord. Ik schreef de brief en legde hem 's avonds voor het naar bed gaan op mijn nachtkastje. De volgende morgen zag ik tot mijn grote verrassing en verbazing, maar ook een beetje bang, dat de brief er niet meer lag. Ontroerd ging ik Padre Pio bedanken, die tegen mij zei: "Bedank de Heilige Maagd maar." 14 dagen later huilde de familie van vreugde en dankte zij God en Padre Pio. De zoon en mijn neef die wij doodwaanden, had mijn brief beantwoord. Luisa Vario, de rijke en knappe Italiaans-Engelse bekeerlinge van Padre Pio, was tijdens de oorlog in San Giovanni Rotondo komen wonen. Haar zoon was officier bij de Engelse zeemacht en zij bad elke dag dat hij behouden mocht terugkeren en dat hij zich zou bekeren. Op een dag kwam er in San Giovanni Rotondo een Engelse pelgrim aan. Hij had een pak kranten bij zich die Luisa wilde lezen. Zij las het bericht dat het schip waarop haar zoon voer getroffen en gezonken was. Huilend liep zij naar Padre Pio, die haar troostend zei: "Maar wie heeft gezegd dat uw zoon dood is?" En hij noemde haar het juiste adres met de naam van het hotel waar de jonge officier na te zijn gered, toen het schip in de Atlantische Oceaan zonk, ondergebracht was, in afwachting van inscheping naar Engeland. Luisa Vario schreef meteen een brief en na enkele dagen kreeg zij antwoord van haar zoon. Wilt u aan de kraan denken? Toen ik in Bari was, vertelde luchtmachtgeneraal Bernardo Rossini, leerde ik een officier kennen die onlangs na een bezoek aan Padre Pio bekeerd was. Op een dag besloten wij samen naar San Giovanni Rotondo te gaan. De pater zei tegen de officier: "Nu moet je wel eens aan trouwen denken." Mijn collega antwoordde: "Ik heb nog niet eens een meisje en het is moeilijk om in deze tijd een gezin te stichten." De pater reageerde: "Jij zult binnenkort jouw toekomstige vrouw tegenkomen." "Hoe weet ik nu wie van de meisjes die ik tegenkom mijn vrouw wordt?" vroeg de officier. Padre Pio: "Als zij erachter komt dat jij mij kent, zal zij jou mijn foto vragen. Jij zult haar deze foto geven en zij geeft jou een medaille van de Madonna van Pompeji. Jullie zullen hierheen komen en dan trouwen." Alles gebeurde zoals de pater voorspeld had. Mevrouw Emilia, de vrouw van dokter Sanguinetti, vertelde het volgende verhaal. In San Giovanni Rotondo woonde zij samen met haar man in een geprefabriceerd landhuisje met een houten vloer. De dokter had onder de keuken een ruimte uitgegraven en er een kamer gebouwd die dienst deed als behandelkamer voor de patiënten. Zij en haar man gingen elke dag naar de mis van Padre Pio. Toen zij eens in de kerk waren, dacht mevrouw Emilia dat zij de kraan in de keuken niet had dichtgedraaid. Zij wist het niet helemaal zeker, maar als ze de kraan werkelijk open had laten staan, zou de ramp niet te overzien zijn. De afvoerleiding van de spoelbak was immers verstopt. Het water zou overlopen, de keuken zou blank komen te staan. Het water zou door de reten van de plankenvoer in de behandelkamer van haar man sijpelen en veel schade aanrichten. Wat moest zij doen? De mis bijwonen of thuis gaan controleren? Zij richtte zich in gedachten tot Padre Pio, die reeds met de mis begonnen was, en zij bad. Ik woon de mis bij. Wilt u aan de kraan denken? Na de mis liep zij snel naar huis. Toen zij in de keuken kwam, begon het water plotseling hevig te stromen. De kraan was open blijven staan, maar er was, toen zij in de kerk was, geen druppel water uitgekomen. Padre Pio had ook de gave van de talen. Hoewel hij deze niet had geleerd, sprak en schreef hij Engels, Grieks en Duits. Hij schreef eens aan zijn geestelijke leider, die hem daarover een vraag stelde: de hemelse wezens bezoeken mij onophoudelijk en zij geven mij bij voortduring een voorproefje van de verrukking en de roes van de zaligen. Er zijn ook talrijke getuigenissen van een wonderlijke broodvermenigvuldiging. Het brood was in de oorlog op rantsoen. In het klooster van San Giovanni Rotondo waren altijd gasten en het aantal arme mensen dat aan de poort kwam bedelen nam dagelijks toe. Toen de kloosterlingen eens aan tafel zaten, was er slechts een brood van 500 gram in de broodmand. De monniken baden tot de Heer en nuttigden de soep. Padre Pio was in de kerk gebleven. Even later kwam hij binnen met verscheidene stokbroden onder de arm. De gardiaan vroeg hem waar die broden vandaan kwamen. Hij antwoordde: een pelgrim gaf ze mij aan de poort. Niemand reageerde. Maar iedereen wist dat hij alleen dergelijke pelgrims ontmoette. Op een morgen was de koster vergeten de hosties te laten consacreren. Er waren maar enkele geconsacreerde hosties in de Cibori. Na het biechthoren ging Padre Pio de communie uitdelen aan een grote menigte gelovigen. Hij gaf iedereen de heilige communie en er bleven nog hosties in de Cibori over. Wend je tot hem. Nadat Padre Pio mijn moeder genezen had, droeg ik altijd zijn foto bij mij. En ook na de dood van moeder bleef ik deze gewoonte trouw, vertelde mij de actrice Silvana Pampanini. Waar ik ook logeerde of verbleef, zodra ik in mijn hotelkamer was, zette ik de foto van Padre Pio zo op de tafel dat ik hem goed kon zien. En deze foto heeft mij in veel nare situaties beschermd. Ik was eens in een hotel in het buitenland. Het was een luxueus hotel. Na de lunch ging ik op bed uitrusten en ik droomde van mijn moeder. Zij lag in een glazen doodskist, maar zij leefde. Mijn moeder begon tegen mij te praten, maar ik kon haar niet verstaan. Intuïtief voelde ik dat zij mij iets belangrijks wilde zeggen en ik maakte mij ongerust, omdat ik haar niet kon begrijpen. Op datzelfde moment verscheen Padre Pio en kwam hij bij mij staan. Mijn moeder wees in de richting van de pater alsof ze wilde zeggen: ik kan niet met jou communiceren, wend je tot hem. Ik werd wakker. Het droombeeld stond mij helder voor de geest en ik vroeg mij voortdurend af wat de betekenis daarvan was. Ik stond op om naar de badkamer te gaan. Ik liep langs de tafel waar de foto van de pater stond. En ik zei hardop: wat bedoelt mama eigenlijk? Ik wachtte even, maar kreeg geen antwoord. Ik ging de badkamer binnen. Het was een luxueuze badkamer. Voor een muur stond één groot massief wandmeubel. Tot aan het plafond vol met flessen, spiegeltjes en lichten. In één woord, prachtig. Toen ik bij de wastafel kwam, hoorde ik iemand mijn naam roepen. Wie is er? Vroeg ik verwonderd dat iemand zonder te kloppen mijn kamer was binnengekomen. Ik ging naar de kamer terug. Op dat moment begon de kamer onder een donderend geluid te schudden. De grote kast was van de muren losgeraakt en helemaal in elkaar gezakt. Als ik in de badkamer was geweest, zou ik verpletterd zijn. Beste luisteraars, tot zover voor vandaag de lectuur uit het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri. Morgen lezen wij verder in hoofdstuk 13, Als in een fantasiewereld. Tot morgen.